Want we zijn niet alwetend, we zijn niet onfeilbaar. En er wordt van u verwacht dat u zelf nadenkt. Misschien lastig, maar toch wel verstandig, dacht ik. Ons onderwerp is de waarde van ervaring. Dat heb u ook al gehoord. Laten we dan maar meteen beginnen met wat is ervaring? Ervaring is een belevenis. Wanneer een belevenis zichzelf herhaalt, kunnen op grond van die belevingen conclusies getrokken worden ten aanzien van nieuwe omstandigheden. Met andere woorden, ervaring bestaat uit het erkennen van de dingen buiten je en het concluderen aan de hand van herinneringen in jezelf. Nu heb je daar waarschijnlijk niet veel aan, maar als je veel ervaring hebt, dan kun je heel vaak ook emotioneel, dus zonder dat het helemaal redelijk is, conclusies trekken, dingen doen. En daarbij krijg je dan een afstemming op het geheel van je omgeving. Ach, u weet het allemaal, als u getrouwd bent, dan weet u dat. Een bepaald trekje in het gezicht van de partner. En je besluit om voorlopig even in de keuken wat te gaan doen. Of je besluit om nog een straatje rond te lopen. Of misschien het tegenovergestelde. Het wordt juist erg gezellig. Het zijn hele kleine tekenen. Normalerwijze merkt u die bijna niet op. Maar wanneer u lang met iemand samen bent, dan gaat u een beetje naar zo iemand kijken als door een microscoop. U ziet allerhand kleine dingetjes die een ander ontgaan. Dit betekent dat u dus zuiverder en sneller conclusies kunt trekken dan een ander. U hebt zoveel ervaring opgedaan met de habitus, met gedrag van de persoon in kwestie, dat u op grond daarvan dus een veel juister, een veel beter beleid kunt voeren, dat is politiek moeten zeggen, aan de sociale partner te vriend kunt houden. Maar als je nu even verder denkt, een mens komt op aarde, heeft ervaring opgedaan. Die heeft ergens bestaan. Dat ergens kan de aarde zijn geweest, kan ook op een andere wereld zijn geweest, heeft geestelijk bepaalde dingen doorgemaakt. Het is duidelijk dat hij daardoor als het ware geconditioneerd is. Maar u weet het vanuit uw eigen jeugd wel. U bent op een bepaalde manier opgevoed. En de manier waarop uw ouders u hebben opgevoed, zullen, ongeacht wat u nu denkt, toch een deel van uw reacties en uw gedragingen blijven bepalen. Maar als je die ervaringen nu toevallig hebt gehad, voordat je aan de prenatale periode begon, nou ja goed, dan zijn die er ook alleen, misschien hebt u nog jeugdherinneringen. Herinneringen aan een vorig bestaan zijn vaak vaag en meestal onbetrouwbaar. Maar u hebt wel daardoor geleerd op bepaalde dingen bijzonder te letten. Zoals u waarschijnlijk ook geleerd hebt om andere dingen maar te negeren. Het resultaat is dat u in deze wereld juister reageert, sneller tot een besluit komt en vaak ook gemakkelijker de dingen doorziet dan een ander die deze voorgeschiedenis niet heeft gehad. Is dit aanvaardbaar? Ja. Dan hebben we in ieder geval het grondwerk gedaan. En voordat we het dak op gaan, komt ook nog, zullen we proberen een paar muurtjes neer te zetten. Wanneer u iets doet, ondervindt u iets. U kunt zeggen dat dit ervaring is, maar dat is niet helemaal waar. Ervaring wordt het pas wanneer het proces zich emotioneel en bewust in u heeft voltrokken. Pas op dat ogenblik is er sprake van een zodanige verankering dat u in staat bent daar later iets mee te doen. Een groot gedeelte van de menselijke wereld, en neem me nou even niet kwalijk, ik wil niet hatelijk zijn, maar is opgebouwd op allerhand illusies. Op onderling aangenomen gedragsregels, stelregels. En ja, als je echt werkelijk kijkt, nou ja, dat is natuurlijk onzin. Dingen zijn zo niet. Men kan spreken over solidariteit. Maar als je spreekt over solidariteit, dan kan het een gevoel van verantwoordelijkheid zijn. Maar het kan ook het egoïsme zijn van degene die een ander nodig heeft. Er zijn dus veel kanten aan. Je kunt spreken over democratie. Om een vriend van mij te citeren. Democratie is een regeringsvorm waarbij de onderdanen vrij zijn zelf te kiezen door wie ze bedrogen willen worden. Je kunt zeggen, dit is socialisme. Ja goed, als systeem bestaat het. Maar is het ook reëel? Nee, het is een dagdroom. Maar omdat we doen alsof het waar is, maken we een deel waar. En dat komt met vele andere dingen ook op de voorgrond. Als u schuldbewust bent en u hebt het gevoel dat u gestraft moet worden, er is niemand om u te straffen, nou dan breekt u wel een poot of zo. Slipt u. Onbewust brengt u zichzelf in een situatie waarbij die compensatie voor wat u ziet als misgedaan optreedt. Nou. Dus, u bent eigenlijk voortdurend zelf bezig, onbewust, om uw wereld een klein beetje van een realiteit te vervreemden. Er is werkelijkheid. Er zijn een aantal feiten. De interpretatie van die feiten is menselijk. Zodra wij op die interpretatie nu een normering van het menselijk gedrag opbouwen, zitten we in een droomsituatie. Dat is niet echt meer. Een idealist is een dromer die probeert zijn droom in de werkelijkheid te herkennen. Ik heb niets tegen idealisten hoor, helemaal niet. Maar feiten zijn iets anders dan denkbeelden. En ook dat moeten we langzaam maar zeker ervaren. We moeten zien dat het allemaal niet is, zoals men zegt. Denk maar, hoe lang is het geleden? Aan predikanten, aan van allerhand denominaties, die op de kansel uitriepen dat onderdanigheid uiteindelijk niets anders was dan het aanvaarden van datgene wat God je had opgelegd, waarvoor je in tiernamaals de beloning zou ontvangen. Ja, tegenwoordig steken ze er niet meer in. Waarom? Omdat ze ervaring hebben opgedaan. Ze hebben gezien dat degene die zondigen volgens dergelijke predikers het op aarde veel beter hebben dan anderen. En ze zijn er ook zo langzamerhand achter gekomen dat degene die God lief heeft dan wel het zwaarst beproefd worden. Daar voelen ze ook niet veel voor. U kent die geschiedenis wel van de Joden. Die bad tot de Heer en die zei: Heer, kan nou een ander niet in zijn tijd uw uitverkoren volk zijn? Die kritiek is eigenlijk loskomen van een illusie. En ten aanzien van zoveel dingen zijn we altijd weer bezig om de dingen die we doen in kastjes te stoppen. Huh? Dit mag wel, dat mag niet. Huh? Rood licht betekent stop, waar het ook brandt. Groen licht betekent doorlopen. Ja, goed. Als je een groentje wil blijven, moet je dat doen. Maar aan de andere kant, ik vind het een van de wonderbaarlijkste dingen van deze wereld, dat mensen die door hun roeping en beroep met het vrouwelijk geslacht niet van doen mogen hebben, degenen zijn die zich als arbiters opwerpen voor het voortbrengen van nageslacht en het gezinsleven van de ander. Het is voor mij opvallend dat economen zelf in redelijk goede doen uitmaken welke offers anderen kunnen brengen die veel minder hebben. Dan zeg ik, hé, wanneer je je daarbij neerlegt, dan kom je niet verder. Je moet voor jezelf kijken wat kan wel en wat kan niet. Is dat zonde? Of is het geen zonde? Denk maar weer aan dat dochtertje van de dominee. Mijn jongen mee geweest, een beetje te ver gegaan. Dan bekenden ze dan toch wel eerlijk aan de vader. En die begon onmiddellijk over helverdoemenis en alles te schetteren. Toen hij even zijn mond hield, want man was buiten adem, van woede en de rest. Zei dochtertje, maar pa, iets wat zo heerlijk is, heeft toch ook God gemaakt, kan toch geen zonde zijn? Ja, kijk, wat je in het leven meemaakt, daar moet je zelf de inhoud van bepalen, natuurlijk. Dat kun je voor jezelf doen. Maar je moet ook iets meer doen. Je moet de dingen die je niet kent, niet beveroordelen, niet verwerpen of niet verheerlijken. Je moet gewoon proberen de dingen zo goed mogelijk te zien, zoals ze voor jou zijn. En als je daar een conclusie uit trekt, dan is het reëel dat je probeert of dat ook werkt. Als iedereen zegt, als je God bidt, dan verhoort hij je. Nou ja, goed, begin maar te bidden, al is er dan 6 goed in de lotto. En als dat gebeurt, nou dan weet je dat het goed is. En als het niet gebeurt, moet je niet zeggen. Ja, maar hij heeft in zijn wijsheid anders besloten. Kan waar zijn, maar dan is het niet waar dat als je bidt, dat je ook verhoren krijgt. Klaar. En daarmee kunnen we zo langzaam maar zeker toch wel aan de hogere etages. Ons bouwwerk van vandaag. Want wanneer je de dingen probeert, onderzoekt, dan kom je als vanzelf tot een benadering van het leven op grond van datgene wat voor jou, let wel voor jou, wat anderen betreft weet je er niks van, maar voor jou goed aanvaardbaar en werkzaam is. En dan kun je gaan kijken of dat bij anderen misschien ook ten dele zo is. En op grond daarvan kun je dan iets benaderen van een gemeenschappelijke werkelijkheid die door de feiten wordt ondersteund. Kijk, dat is heel belangrijk. Want als ik voortdurend met de werkelijkheid te maken heb, ik ga meer en meer beseffen van wat reëel is en wat uiteindelijk meer ideeel blijft, dan komt er ook een ogenblik dat ik met de krachten van die werkelijkheid een voortdurend concreter contact aanga. De waarde van ondervinding is niet zozeer gelegen in het feit dat iemand met veel ondervinding anderen de weg kan wijzen. Meestal blijkt het dat ze meer de weg eigen wijzen, maar de waarde van ervaring is dat ze je confronteert niet alleen maar met wat menselijk gekend en aanvaard is, maar met datgene wat voor jou werkt, wat voor jou waar is. En nu komen we weer terug even bij het begin. U hebt een voorgeschiedenis. Die heeft u in zekere zin geconditioneerd tot een bepaalde wijze van reageren. In die reacties zijn er een aantal die niet aanvaardbaar zijn, die niet prettig zijn. Elke keer als je daarmee begint, krijg je klap op je kop. Dan zegt een wijs mens, dan moet ik wat anders proberen. Je kunt dus negatieve gevolgen van een vorig bestaan overwinnen op grond van je ervaring in dit leven. En wat meer is, Je kunt daardoor ook leren je eigen geestelijke krachten een beetje beter te benaderen en te beheersen. Want ons denken is nu eenmaal vervuld, dat weten we allemaal, van allerhand droombeelden en van als ik dit had gedaan en als het zo was geweest en als ze zo nou eens zouden doen. Dat is allemaal mooi, maar is droomwerk. Wanneer je je denken zodanig kunt inrichten dat je beseft wat wensdroom is, wat overbodig is of wat conclusie is die echter te laat komt, dan zul je in je denken zakelijker worden. Dat is heel erg belangrijk. Dat zeggen, wat heeft zakelijkheid met het hoge geestelijk leven te doen? Ja, natuurlijk, God is geen ondernemer die een potje genade staat te verkopen, 200 gram voor 5 gulden en 2 kilo voor 15. De supergezinspakking. Maar er zijn vaste wetten. Daaraan kunnen wij ons niet onttrekken. De wetten zijn geen regels die ons worden opgelegd en waar we wel overheen kunnen. Het zijn de grenzen van ons bestaan. Dat zijn de kosmische wetten. Daaraan kunnen we ons niet onttrekken. Wanneer wij zakelijk denken, beseffen wij ook de wetmatigheden waarbinnen wij een vrijheid van beweging hebben. Dit houdt in dat we niet voortdurend bezig zijn de hemel te bestuimen of sprookjeswerelden te bedenken, omdat deze wereld ons nog niet bepaald aanstaat. Het zakelijke denken registreert de feiten. En dan blijven we zitten met onze gevoelens. Maar die gevoelens hebben nu een reële basis. Geen dromen. Wanneer ze dus in ons doordringen, dan zijn ze niet alleen in contact met dat deel van ons wezen dat eigenlijk geest is, geestelijk geheugen. Maar het is gelijktijdig een uitwisseling met alles rond ons wat denkt. En dan komen we op het punt waarbij we die omgeving kosmisch en zelfs spiritueel wereldelijk gaan beleven. En aan de hand van dit beleven, volgens de wetten, zakelijk en rationeel, onze richting kunnen kiezen en daarmee datgene waar kunnen maken wat voor ons als beleving belangrijk is, wat voor ons als ervaring noodzakelijk is, zonder daarbij gelijktijdig voor onszelf de angst, de teleurstelling of de absolute illusie te scheppen die zo vaak met daden gepaard gaat. Dan komen we als vanzelf. Ja, we zijn nou aan het dak hoor. Ik heb er nog geen schoorsteen op gezet. Ik kan medium dadelijk doen, die rook toch al zo. Dus. Het dakwerk van mijn betoog. Als je jezelf kent, besef je ook beter wat je wilt. Wat je wilt is altijd een uitvloeisel van hetgeen je bent. De wil nu is gebaseerd op 2 factoren. De angst en de begeerte. Wanneer wij zakelijk denken, dan kunnen wij beseffen of wij iets uit angst nastreven of uit begeerte. Of dat we misschien eigenlijk alleen maar voor onszelf in de wereld komedie spelen. En dit impliceert dat wij steeds bewuster leven. Dat onze ervaringen niet meer voor ons iets zijn waar we dan toch in ieder geval op een of andere manier mee klein moeten komen. Nee, het is iets geworden wat we door onze wil kunnen richten en besturen. We weten, we kunnen niet de hele wereld met onze wil beheersen. Zelfs niet geheel ons eigen wezen. Maar een groot gedeelte wel. Besef wat je vreest. Besef wat je begeert. Besef wat je kunt En zo kom je tot een willen dat tot feiten voert. Het is krankzinnig misschien dat je hier weer terugkomt op die oude slogan die doodgepraat is. Ken u zelf. Ja, nou, een hele hoop mensen die denken als ik mezelf leer kennen, zal ik zeggen, aangenaam kennis te maken. En als ze zichzelf dan werkelijk zien, dan zeggen ook maar God, de duivel. Want we zijn onze eigen duivel. We zijn onze eigen God. Maar jezelf kennen wil niet zeggen jezelf ontleden. Er zijn mensen die denken dat je mens pas goed kent en je seksie hebt gepleegd. Dan is het geen mens meer. Dus aanvaard jezelf zoals je bent. Maar probeer de feiten te zien in je eigen leven. En de onfeitelijkheden in je eigen denken. Je komt dan tot een aanvoelingsvermogen, een kenvermogen. En je kunt nu bewust jezelf in het leven richten, menselijk, stoffelijk en geestelijk. En wanneer je geestelijk een aantal ervaringen hebt opgedaan, dan komt er een ogenblik dat je weet, ik moet kiezen. Natuurlijk, het is prettig te wandelen over grazige weiden, weet je wat? Of dat we bij wijze van spreken op weg zijn, ik spreek nu maar voor de heren, de dames mogen wat anders invullen, niet waar? Of we wachten op Beatrice die ons tegemoet snelt. En wat de dames betreft misschien tot Don Juan zijn bergen komt maken, ik weet niet hoe het bent, zoekt u zelf maar uit. Dat is natuurlijk onzin. En dat moeten wij beseffen. Onze ervaring maakt duidelijk dat wij bezig zijn een zuiver stoffelijk beeld op te bouwen van iets waar we ons geen voorstelling van kunnen maken. Laten we dan die voorstelling maar laten rusten. Laten we ons richten op datgene wat we voelen. Niet op de interpretatie, maar op het ondergaan zelf. U zult ontdekken dat een mens onder deze omstandigheden geestelijk tot zeer veel in staat is. Ik heb het nu niet over eenvoudige dingen als uitbreiden en zo. Maar op de werkelijke beleving van hogere werelden komt het aan. Werelden die onomschrijfbaar zijn, niet kenbaar zijn. Werelden die zodra je probeert er een voorstelling van te maken, eigenlijk al zo vervalst zijn dat ze nooit meer echt kunnen worden. Maar het gevoel kun je wel vasthouden. En je wil kun je richten op het gevoel. Wetende dat er geen normen zijn, onderga je het. En je interpreteert het niet meer als een andere wereld, maar als een kracht die je in je eigen wereld kunt gebruiken. Dus als we zo zeggen, ja, het nut van de ervaring, niet te zeggen de kunst van het ervaren, is eigenlijk bewustwording. Maar niet in de zin van een zuiver rationele bewustwording. Het is een innerlijke bewustwording, voor een deel alleen uitdrukbaar in emoties. En daarbij dan een concreet besef van werkelijkheid. Een erkennen van de feiten van jouw bestaan en jouw wereld, zonder ze te kleuren, te be- of veroordelen, en aan de hand daarvan het bepalen van hetgeen je zelf wilt, moet, kunt zijn. Zo, iemand commentaar zover? Juist. Moderame trekt voorbij, feestelijke stoet. Dan kom ik dus toch terecht ergens waar ik liever niet wilde zijn misschien. Namelijk, boven het dak ligt de hemel. Boven de reden en boven de emotie ligt een werkelijkheid die niet in vorm bepaald kan worden. Je kunt ze ondergaan. Het ondergaan maakt het je mogelijk je ook op dit onbekende af te stemmen. Het wordt niet kenbaarder, het wordt ook niet beheersbaarder, alleen je eigen relatie daarmee kun je gaan sturen. Dit betekent dat je een hele hoop dingen eigenlijk gewoon gaat aannemen. Natuurlijk kan het zinnig om te zeggen, als je gelooft kun je allerhande dingen doen. En toch is het in zekere zin waar. Op het ogenblik dat wij een innerlijke zekerheid bezitten, ongeacht de reden of omschrijving die we daarvoor geven, hebben wij een aantal mogelijkheden die buiten de redelijke norm die wij ons stellen liggen. We kunnen wonderen gaan doen, we kunnen andere dingen gaan doen. Waarom? Omdat het niet omschrijfbaar is. Eigenlijk ook in die zekerheid ervaren wordt. Noem het God, noem het anders. Maar God ligt alweer veel te dicht bij een voorstelling voor mij. Wij zijn daarmee zozeer verbonden, dat wij al datgene wat van die geestelijke werkelijkheid of kosmische werkelijkheid in onze wereld bestaat, daarmee kunnen beïnvloeden. Het is niet eenvoudig, ik genees, nee. Het is, ik herstel genezend vermogen. Het is niet, ik zie in de toekomst, maar ik lees alle waarschijnlijkheden af. En veel beter dan de beste computer, trek ik een onredelijk, in feite emotionele conclusie, en als ik daar intens in geloof, dan zal ik die conclusie nog anders uitspreken dan ik wilde doen. Maar ik zal wel zeggen wat juist is. De hele paranormale wereld hangt aan elkaar van onbegrijpelijkheden en van wetenschappelijke conflicten. Omdat het paranormale berust op een zekerheid. En die zekerheid is een emotionele kwestie. Hoe wil je emoties wetenschappelijk ontleden? Hoe wil je bepalen welke emoties optreden op een gegeven ogenblik? Kun je niet. En toch zijn het die emoties die alles beheersen. Van de telekineet, oh ja, de lepeltjes verkrachten, u weet wel. Die van een ferme jonge lepel nou weer maakt. Maar degene die telekinetische effecten veroorzaakt, die geesten doet verschijnen of contact heeft met geesten, die telepathische contacten heeft, wordt door die emotionele innerlijke aanvaarding geleid. En niet door iets anders. Naarmate wij meer ervaring opdoen met datgene wat paranormaal heet, zullen we met meer zelfvertrouwen te werk gaan. Door dat zelfvertrouwen zullen we meer kunnen presteren. Er is een directe relatie tussen het uiterst mogelijke en de innerlijke zekerheid. En wanneer we dat gaan beseffen, dan zeggen we, de ervaring is voor ons een sleutel naar de onbegrepen wereld waaruit we allemaal putten. En dan kun je natuurlijk, zoals iedereen heeft gedaan door alle tijden heen, zeggen, ja, maar ik moet het begrijpen. Omdat de mensen niet begrepen wat er gebeurde, hebben ze een tor met zijn hamer de lucht ingestuurd, met een bokkenwagen notabene. met Wotan erbij, compleet met raven. En die zorg bedreven voor dat allerhande dingen gebeurden. Die ze niet begrepen. En nu zeggen we, ja, we geloven niet dat God zich met de mens kan bezighouden. Hè? Maar er zijn engelbewaarders. Dat weet je eigenlijk nooit. Hè? Ik heb gehoord, de bewaarders zijn in staking. Weer eens overmaat van werkuren. Dus je zou niet kunnen weten wat er daar gebeurt. Maar een voorstelling. Een ander zegt, ja, maar je hebt de devies. De kleine godinnen. En zo heeft iedereen wel wat. Waarom? Ja. Omdat een mens bang is voor het onbekende. Omdat hij geen weg weet met de dingen die hij niet kan verklaren. En dan klampt hij vast aan boeken, aan systemen, aan filosofieën. En hij maakt er iets van waar hij zich zeker in voelt. Maar dat komt omdat je die zekerheid in woorden wilt uitdrukken. Wanneer die zekerheid bestaat zonder woorden, is ze altijd en overal en altijd geldig. Dan zal elke ervaring mee doortrokken zijn door die zekerheid, door die kracht en daarmee een kosmische betekenis hebben. Pas op het ogenblik dat je de hele zaak gaat omdraaien, gaat ombuigen, gaat wringen. Ja, dan wordt het anders. Dan zit je in een menselijke kooi. Gij zult niet doden. Ja, ja. Nou ja, in het verkeer, je bedoelt het toch zo niet. Je wilt toch niet iemand doodrijden, je had haast. En een oorlog. Ja, maar moeten wij onze democratie dan niet verdedigen? Moeten wij niet opkomen voor de volksregering? En dan heb je altijd nog wel zo'n filosoof die zegt, ik ben blij dat u me deze vraag gesteld heeft. Kijk, er zijn twee punten. In de eerste plaats is er natuurlijk dit gebod. Maar wij moeten begrijpen dat van ons niet gevergd wordt dat wij ons tot slachtoffer van anderen maken. Het staat nergens. En ten tweede, als God zag wat er op het ogenblik op aarde gebeurt, dan zou hij zeggen, jongens, de bijl erin. En dan komt er een ander die zegt, ben ik bepaaldelijk met u eens. Ik ben overtuigd dat het noodzakelijk is om afschrikking te plegen. En als er toevallig iemand bij dood gaat, is jammer. Maar als we het niet doen, gaan wij dood en dat is nog veel erger. Eert uw vader en uw moeder. Ja, stuur ze naar het huis voor al vandaag. Nou, heb u naaste lief gelijk uzelf? Ja, de meeste mensen hebben zichzelf zo lief dat ze aan de naaste niet toekomen. Of ze hebben de naaste zozeer lief dat ze zichzelf vergeten. En er zijn twee gevallen die niet deugen, volgens de leerling. Al die mensen, die hebben zich een beeldje gemaakt. Die hebben de zaak gekneed, verwrongen. Die hebben er iets van gemaakt wat helemaal niet is. En waarom? Omdat zij innerlijk de zekerheid ontberen. Omdat ze de ervaring schuwen. De nuchtere zakelijke erkenning van het gebeuren schuwen. En daarvoor in de plaats mooie illusies gaan opschilderen. En dan komt die onzekerheid. En die onzekerheid is dan zo groot dat ze beginnen te praten over dingen als Space Wars. Het schitterend, Space Wars. Dat is net een nieuwe film, hoofdrol Ronald Reagan. Maar ze praten over de noodzaak van een steeds groeiende economie. Die lijkt nu al aan verstopping. Al die dingen bij elkaar wijzen erop dat de mens niet zakelijk wil denken. Hij wil denken binnen het kader van vooropgestelde theorieën. van niet-rationele en niet-rationeel bewijsbare aanname. Dan is het ook geen wonder dat het in de wereld slecht gaat. Niet meer? Want een mens die zich toch bewust is, diep innerlijk bewust is van iets, die zegt, ach wat geeft het hoe ik het omschrijf. Mag ik Pater Pio citeren? U weet wel, die priester die zo dom zeker van zichzelf was in zijn geloof, dat hij dingen deed waar andere geestelijke broeders van kregen, omdat zij het niet konden. Pater Pio zei, als ik de Heilige Maagd zie, dan vraag ik me niet, is het de Heilige Maagd? Want als ik denk dat ik iets van God beleef, dan zeg ik niet, dat is God. Dan zeg ik alleen maar, dank u dat ik leven mag. Zo was hij. En misschien wel het meest verstandige. Want daardoor had hij een zekerheid die niet werd bepaald door gebedprentjes achter een geloofszaken. Hij was nederig, zeker. Hij kon voor zichzelf opkomen. Hij was sterk. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen. Wat hij was en had, deelde hij met anderen. Zonder zichzelf daar volledig aan op te offeren. Hij was waarschijnlijk een christen, volgens de essentie van het christendom, in plaats van een trouw lidmaat van een kerk. Ik zeg tot u niet dat u noodzakelijkerwijze zoveel mogelijk ervaring op moet gaan doen. Maar ik zeg u wel dat er ervaringen zijn die in uw gedachtenleven voortdurend u beheersen. Breng dat nou eens een keer naar buiten en kijk eens wat de werkelijkheid is. Wat is de mogelijkheid? Blijf niet leven in je wensdroom. Probeer je obsessies te vergeten door ze met de feiten, met de werkelijkheid te confronteren. Ik zeg niet tot u, verwerp alle godsdienst of bekeer u. Ik zeg tot u, zoek in uzelf dat gevoel van verbondenheid. En hoe u het dan uitdrukt is niet erg, zolang u niet meent dat de woorden belangrijker zijn dan de kracht die in u leeft. Doe ervaring op. Kijk naar de feiten, zo goed u kunt. U zult zien dat alles een klein beetje anders is dan u denkt. En graag zou het willen denken. Maar dat hindert toch niet? Wanneer u een zekerheid hebt, hoe klein dan ook, diep in uzelf, dan kunt u daarvan uitgaan. Dan kunt u daarmee werken. Dan kunt u daaruit, als het ware, uw wereld en uzelf een nieuwe gestalte geven. De zin, het nut van ervaring, is tot die zekerheid komen. Te beseffen dat schijnzekerheden het meest gevaarlijke zijn voor bewustwording en menselijk welzijn. Terugkeren uit de illusie naar de feiten. Maar ook terugkeren uit de droomvoorstellingen naar een innerlijke werkelijkheid. En dan zeg ik tot u, wanneer u op grond van uw ervaringen geleerd hebt hoe u moet willen, hoe u met eigen begeerten en noden, rekening houdende, toch die innerlijke waarheid kunt behouden, dan hebt u uzelf ingewijd. Dan bent u binnengetreden in een wereld die groter, reëler en in sommige opzichten ook verschrikkelijker is dan de mensenwereld die u hebt gekend. Dat is dan werkelijke dakwerk. Ik heb verbale spanten opgetrokken. Ik heb ze met wat gelijkenisjes en dingetjes afgedekt. Het huisje is praktisch waterdicht. Maar of u erin kunt wonen, is een andere vraag. Want u bent uzelf. Realiseer u aan de hand van de ervaringen die u hebt opgedaan, wat u wezenlijk bent. Realiseer u dat u zelf voor uw eigen wereld de werkelijke motiverende en bewegende kracht bent. En dat u door het verwerpen van uw innerlijke zekerheid slachtoffer wordt van noodlot, van het onbegrepene, van het niet herkende. Dat, mijn vrienden, is eigenlijk mijn betoog. Ik had nog heel veel kunnen zeggen over verschillende werkelijkheden. Ik had kunnen gaan praten over die innerlijke werelden waar je dan toch... Huh? Maar dit is de essentie. Als u wat mee wilt doen, ga je gang. Als u meent dat het genoeg is, na de pauze komt iemand die kunt u andere vragen stellen. Wanneer u meent dat ik onvolledig of overdreven bent, en u wilt het nog even zelf onder de neus schrijven, het is wel een geleende, maar desondanks, ga u gang. En daarmee zou ik bijna kerkelijk kunnen besluiten, geef mij de vrede, Pax Vobiscum. Mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u hopelijk ook. Wees gerust in uzelf. Wees niet bang voor de ervaring. Maar zoek geen ervaring zomaar. Probeer altijd de werkelijkheid te zien. En vanuit uw innerlijk de ervaring te zoeken die bij u past. Als u dat gelukt, dan hebt u mij en andere stemmen van de geest binnenkort niet meer nodig. Dan weet u het zelf. Voor ons gemakkelijker en voor u veel beter. Goedenavond. Nou, het is eigenlijk zo dat de straling van de kosmos de mens begeleidt en zijn innerlijk sterker maakt dan een kernreactor. Had u het misschien anders willen hebben, maar het zit er niet in vanavond voor u zeker bij. Want rond ons zijn de krachten, het straalt ons toe uit onbekende leven. Machten die ons ongezien omgeven, krachten die in ons wezen herontstaan, ze breken als een stralingbaan en zijn met al het zijn in een lichte kracht verweven. Wij begeleiden vaak het zijn, met denken en met dromen, totdat wij eindelijk niet meer schromen om eigen angst en zijn te zien. Te zeggen tot jezelf, dit ben ik, maar dat wat ik dien, leeft in mij als een lichte kracht. Het reageert in mij. Het is een kernreactor. Stuwend krachten door mijn wezen. En door die krachten word ik vrij. Omdat ik niets, maar dan ook niets, verlang. En niets wil vrezen. Dan ga je door een hemelwij. Uit mensendromen voortgebracht. Ziet engelen dansen op hemelse muziek, vertalend zo de kracht die ook in het eigen wezen woont. En eindelijk vervaagt de vorm en gaan de normen voorbij. Versmolten ben je deel van al en in versmoltenheid eerst vrij, dat je al beseft en al herkent. En zo met al, als deel van al, eerst waar jezelf bent. Zo, dat was, dacht ik, iets anders dan u met de woorden had gesuggereerd. Maar ik zou zeggen, wanneer u bezig bent met straling zonder begeleiding, kunt u met uw kernreactor opvliegen.